Gemeente, het schriftgedeelte wat aan u zal worden voorgelezen, kunt u ook nu vinden in het Heilige Evangelie. Naar de beschrijving van Lucas, het tweede hoofdstuk, de versen 8 tot en met 20. We noemden nu Lucas 2, de versen 8 tot en met 20.
En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al de volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn. Gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribben. En van stonden aan was daar met de engel een menigte des hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkaar zeiden, laat ons dan heen gaan tot Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heer ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribben. En als zij het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En alle die het hoorden verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden weder, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Tot zover.
Gemeente, het schriftgedeelte waarbij we u vanavond met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, dat kunt u ook nu vinden in Lucas 2, het gedeelte wat aan u is voorgelezen. En daarvan naderde versen 10 en 11. Wij noemden u dus Lucas 2, de versen 10 en 11, waar we lezen. En de engel zeide tot hen, vreest niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. Tot zover. In deze tekstwoorden beluisteren wij vanavond een prediking van vervulling. Om dan te letten op een viertal gedachten. Ten eerste stil te staan wie deze prediking mocht horen. Ten tweede, door wie deze prediking gebracht werd. In de derde plaats te letten op wat deze prediking inhield. En in de vierde gedachte te letten op wat deze prediking uitwerkte. We noemden nu dus prediking van vervulling. Vier gedachten. Ten eerste, wie deze prediking mocht horen. Ten tweede te letten op door wie deze prediking gebracht werd. In de derde gedachte te letten op wat deze prediking inhield. En ten laatste stil te staan bij wat deze prediking uitwerkte. De Heere, dat is vanmorgen ook gebleken. De Heere is een waarmaker van zijn woord. Hij zal hetgeen wat hij beloofd heeft, dat zal hij waarmaken. Hij vervult zijn belofte. Dat is gebleken. Want oud-testamentisch had hij het beloofd. Vanmorgen al gezegd, voor het eerst in Genesis 3, vers 15. En zo door de tijd, door de eeuwen, door de jaren van het Oude Testament heeft de Heere die belofte van de komst van de Messias keer op keer herhaald, vernieuwd, verduidelijkt. Zelfs waar het gebeuren zou, heeft de Heere door de mond van Micha laten profeteren. En wanneer het gebeuren zou, dat heeft de Heere aan Daniël laten zien. En dan blijkt het dat de Heere geen half werk doet, maar dat hij zijn belofte vervult. Want vanmorgen ging het over de tekstwoorden en zij baarde haar eerstgeboren zoon. Dat is Gods zoon. Dat was de vervulling van de belofte. Ze baarde haar eerstgeboren zoon en leidde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Jawel, maar dat wonder wat daar plaatsvond, dat God mens wilde worden, ook mens wilde worden. Ja, God bleef, maar ook mens wilde worden. De menselijke natuur wilde aannemen. Dat wonder, ja, dat moest natuurlijk wel bekendgemaakt worden. En daar heeft de Heere die engel voor gezonden, zodat er mensen waren die van dat gezegende heilsfeit kennis zouden gaan omdragen. En tot wie is die boodschap nu gekomen? Ja, niet tot hoogwaardigheidsbekleders. Ook niet tot degene die een leidende functie hadden in het kerkelijke leven van Israël. Nee. Nee, bij het paleis van Herodes, daar is geen engel gekomen. En in het paleis van de hoge priester Caiaphas, nee, daar is ook geen engel gekomen. Schriftgeleerden, fariseeën, levieten, o, de Heere heeft naar hen geen engel gezonden. Waarom dan niet? Heel eenvoudig. Omdat de Heere zijn engel zendt om die boodschap, die heilsboodschap te brengen naar plaatsen, naar mensen waar plaats is voor die boodschap. Bij de kerkelijke leiders, daar was geen plaats. Er was geen uitzien naar de vervulling van de belofte. Bij de natuurlijke mens. Bij een onbekeerd mens. Nee, zeker. Kerstfeest, kerstevangelie, kerstverhalen. Ja, dat spreekt wel tot onze verbeelding. Maar is er nou werkelijk plaats in het hart van een onbekeerd mens voor de inhoud van die boodschap? Hongeren we daarnaar? Als we onbekeerd zijn, als we nog een stenen hart omdragen? Nee toch? Dan is er geen uitzien naar deze boodschap. En een onbekeerd mens, ja, die weet wel de plaatsen aan te wijzen waar de Heere de komst van zijn zoon heeft beloofd. Als er nog wat schriftkennis mag zijn. Maar een onbekeerd mens weet niet te spreken van de belofte die de Heere in het hart heeft afgedrukt. Want in een stenen hart Kan geen belofte worden afgedrukt. En een onbekeerd mens ziet dan ook niet uit naar de vervulling van die belofte. O, die Joodse raad, die schriftgeleerden, die ouderlingen, die fariseeën, die overpriesters, die hadden geen behoefte aan een zaligmaker. Die meenden vanuit de wettische werken van de wet en de wetten die ze er zelf bijgemaakt hadden, wel zalig te kunnen worden. Ze hadden genoeg aan die ceremoniële eredienst. En ja, ja, dat is waar. Ja, ze waren Abrahams zaad. Rechtvaardig, in eigen oog. Maar nooit zondaar voor God geworden. Een verlosser? Nee, die hadden ze niet nodig. Is het bij ons anders? Als we uitzien naar de vervulling van de belofte, als we uitzien naar de beleving van het heilsfeit van Kerst, dan is dat vrucht van genade. Dan heeft de Heere door de werking van zijn Heilige Geest ons hart verbroken. En zo niet, ach, dan hebben ook wij, net als die fariseeën, die schriftgeleerden, die ouderlingen, genoeg aan een beetje uiterlijke godsdienst. Dan komen we zondags naar de kerk. En dat zullen we door de week ook niet nalaten en zeker niet op dagen zoals vandaag. Dan zijn we eigenlijk best wel tevreden met onszelf. Dan doen we het nog niet zo verkeerd. Ja, in onze eigen ogen dan. Nee, Christus heeft geen waarde, al vinden we het kerstverhaal mooi. Maar dan heeft Christus geen waarde. Dan is het nog nooit één moment in ons leven geweest. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Hoe was het ook alweer vanmorgen? Geen plaats voor hen lieden. Geen plaats. In mijn hart van nature. In het uwe. In het jouwe. Geen plaats. En daarom wordt die engel gezonden naar mensen in wie er hart wel plaats was. En er waren herders in diezelfde landstreek. Herders. Ach ja. Ik had andere mensen uitgezocht. U niet? Herders. Het uitvaagsel van de maatschappij. In de ogen van de meesten veracht. Ja, in de ogen van de Egyptenaren was een schaapherder een gruwel. En David, die jongen die de schapen van zijn vader Isaï moest weiden in de velden van Efrata. Nee, die werd ook niet waardig geacht om het koningschap op zich te nemen. Grootste gedeelte van het jaar maakte die herders ook helemaal geen deel uit van de samenleving. Bleven ze met die kudde in het veld dag en nacht. En als het over een burgerlijke rechtspraak zou gaan en er moesten getuigen optreden, dan waren de herders, die waren niet welkom. Het was, zoals je vandaag wel zou zeggen, uitschot in de maatschappij. En wat zegt de apostel Paulus nu? Het onedele van deze wereld en het verachten, dat heeft God uitverkoren. in het hart van die onedele herders. In het hart van dat verachte volkje. In hun hart was plaats. Was plaats gemaakt door het werk van de Heilige Geest. Ja, naar de natuur waren ze arm. En ingeleefd hebben ze het ook dat ze geestelijk arm zijn. En ze verkeerden voor zichzelf in het geestelijke donker. Verlosser. Ja, die heeft de Heer beloofd, dat is zeker. Maar als we letten op de omstandigheden. O, er zit al eeuwen geen zoon van David meer op de troon in Jeruzalem. O, er zit een Edomiet op de troon in Jeruzalem. En dat is een vazal van de keizer in Rome. Het is een poppetje op het grote spel van de goddelijke. Nou ja, zo noemde hij zichzelf dan. Augustus. Als die arme herders om zich heen keken en ze zagen naar het wereldgebeuren ook in hun eigen land. Onmogelijk. 400 jaar geen profetenmond onder het volk gehoord. Onmogelijk. Godsdienst was enkel vorm. Onmogelijk, jawel, maar de Heere werkt op het wonder aan. Want de Heere, o als hij de vervulling van zijn belofte gestalte gaat geven in het leven van de zijne, dan wordt het een wonder. Want zo komt God aan zijn eer. En in de weg van het wonder, vraag het maar aan de kerk. In de weg van het wonder komt de kerk aan de zaligheid. In diezelfde landstreek, er waren herders in diezelfde landstreek. Die landstreek daar rondom Bethlehem. Waar David zo'n 10 eeuwen tevoren was geboren en de schapen van zijn vader had gehoed. Er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. Tijd van het jaar om met de kudde niet alleen overdag, maar zelfs ook 's nachts nog buiten te blijven. Maar dan moesten ze de wacht houden en bij die kudde. Ja, ze verbleven dan onder de open hemel. Met alle gevaren die daar ook aan verbonden waren. Dieven en het wild gedierte. Daar in het veld. Zo leefden ze. Zo werkten ze. Die herders tot wie de verkondiging kwam. Dat was de eerste gedachte. Wie deze prediking mochten horen. En dan in de tweede gedachte zouden we letten op door wie deze prediking werd gebracht. O, het is een nacht, zou je zeggen, zoals er 365 in een jaar zijn. 'S nachts. Dan kan de kinderen vragen, hoe ziet het er 's nachts uit? Dan zeggen ze, ja, donker. Maar zomers is de nacht korter. 'S winters is de nacht langer, maar 's nachts is het donker. En dan plotseling, want dan begint dat gedeelte met de woordjes en ziet. En als de schrift spreekt over en ziet, dan bedoelt de schrift daarmee te zeggen dat er iets bijzonders wordt gezegd. En ziet. Een engel des Heren stond bij. En bij een bijzondere gelegenheid. Een engel des Heren stond bij hen. Een engel. En dan weten de kinderen dat engelen, dat zijn gedienstige geesten. Ja, ze wonen in de hemel. Het zijn gedienstige geesten die uitgezonden worden om dergene wil, zegt de apostel, die de zaligheid beërven zullen. En ze worden uitgezonden vaak in een tijd van nood. Denk maar aan Gideon, verschijnt een engel. Denk maar aan Elia, als die op de vlucht moet slaan voor Izebel. Dan komt daar een engel. Of met een bijzondere boodschap, zoals ja, aan Zacharias. In dat heilige, terwijl Zacharias daar diende, in dat heilige naast en bij dat gouden reukofferaltaar. Een engel, een gedienstige geest van God of aan Maria. En nu weer hier aan die herder stond bij hen. Nee, ze hebben hem niet van de verte in de verte aanzien komen. Plots was hij er. En dan staat er: en de heerlijkheid des Heren omscheen hen. O, het is door ons nauwelijks voor te stellen. In het donker van de nacht, waar je eigenlijk geen hand voor ogen kunt zien. En dan plotseling verschijnt daar die engel des Heren, terwijl de heerlijkheid des Heren hen omscheen. Dus wat gebeurde daar? Ja, die engel die bracht hemels licht mee. Die engel die straalde iets af van die heerlijke deugden Gods. Die engel die straalde iets uit van Gods heiligheid. Die engel die straalde wat af van de majesteit van God. O, de deugden van God, die werden in het licht van die engel, wat die engel meebracht en verspreidde door die herders gezien. En om dan tegenover die heerlijkheid die dan die engel meebrengt en die engel en die herders omschijnt. Ja, dan kun je voor die engel en voor die majesteit van God niet bestaan. Moet je eens voorstellen. Als wij nou vannacht, als het donker is, in één keer geplaatst zullen worden voor zo'n licht en voor zo'n heerlijkheid, zoals die engel daar meebracht en waarmee hij die herders omscheen. Nee, ze konden niet wegkruipen in een hoekje waar schaduw was. Ze zagen zich geplaatst tegenover die majesteit van God. En daarom staat er: en zij vreesden met grote vrezen. Nou, die schrik die kunnen we wel begrijpen. Ze zijn op dat ogenblik bij de verschijning van die engel, zijn ze bezet geworden met de vrezen van de dood. Dan kom je als zondaar tegenover die majesteit van God te staan. Dan moet je sterven. Want welk Adamskind zou nu tegenover de majesteit van God kunnen staan en bestaan? En zij vreesden, staat er, met grote vrees. Nou, dan ben je benauwd dat de Heere de rechtvaardige straf over de zonde gaat uitgieten. Tegenover dat licht van die deugden Gods moet een zondaar omkomen. En is dat vandaag ook al beleving voor u en voor mij geworden? Tegenover de majesteit, tegenover de deugden Gods, moet een zondaar omkomen. Met alles wat er in je leven is gebeurd. Maar als de Heere je gaat plaatsen tegenover zijn majesteit, dan blijft er van je hele leven maar één ding over. En wat is dat dan? Dat is schuld. Nee, dan telt je bekering niet meer mee, dan telt je keus niet meer mee, dan telt je gebed niet meer mee, dan tellen je gestalten en niet meer mee. Je bemoedigingen, je vertroostingen, die je echt en werkelijk van de Heere hebt gekregen. Maar als je tegenover die volle majesteit van God komt te staan, dan schiet er maar één ding van je over. Een strafschuldige zondaar. David die heeft ervan uitgeroepen. Mijn schuld is zwaar. En ik heb uw wet geschonden. Weet je, dan zie je zo'n ziel bukken. Dan zie je zo'n ziel buigen. Die mag het eens worden met het oordeel Gods. Nee, niet gedwongen. Nee, nee, maar door de ingestorte liefde, die deugden Gods te liefde hebben en de rechtvaardigheid Gods te leren billijken. En dan iets te beleven van wat Eli uitgeroepen heeft, toen er een man Gods is gekomen om het oordeel over zijn huis uit te spreken. Hij is de Heere. Hij doet wat goed is in zijn oog. En wat nu goed is in zijn oog, wel dat gaat de Heere nu door middel van die engel aan die herders bekendmaken. Derde gedachte, die hebben we genoemd wat deze prediking inhield. O, ze zien bevende en vrezende op naar die gestalte die ze daar plotseling in al die heerlijkheid zien staan. En dan gaat die engel spreken. Nee, zij zeggen niks tegen die engel. Maar die engel gaat spreken. En de engel zeide tot hen, vreest niet. Nou, dat deden ze wel. Ziet u, als de Heere gaat spreken, ook al is het hier dan door middel van een engel, dan gaat hij eerst de vrees wegnemen. Wat een gepast woord op zijn tijd. Want als die vrees niet wordt weggenomen, oh, dan kan die engel wel gaan spreken, maar dan komt die boodschap niet tot zijn recht. En daarom vreest niet. Zoals die engel ook gezegd heeft tegen Zacharias. Zoals die engel dat ook gezegd heeft tegen Maria. Vrees niet. Dan wordt de vrees tegelijkertijd weggenomen. En dan kan dat woord, die boodschap, die kan doordringen. Vrees niet. Want er is geen reden voor. Je hoeft niet bang te zijn. Want ziet, ik verkondig u grote blijdschap. Nou, als er ooit een engel is geweest die kwam met een verkondiging van een blijde boodschap, dan is dat nu wel geweest. Ik verkondig u grote blijdschap. Ja, maar waarom dan? Wel omdat die boodschap die die engel gaat brengen zo rijk is van inhoud. En die ook zo uitgebreid en uitgestrekt is van inhoud. Ik verkondig u grote blijdschap die al den volken al den volke wezen zal. Wat betekent dat? Voor wie is nu die blijde boodschap? Als Lucas hier zegt dat die engel heeft gesproken die al den volke wezen zal. Dat is een blijde boodschap voor heel het volk van God. Want die grote herder der schapen, die zal nu zijn schapen gaan verzamelen uit alle geslacht en taal en volk en natie. Dus vanuit de hele wereld zal de Heere, zal die grote herder der schapen, die hier in de geschiedenis nog ligt in de kribbe van Bethlehem, zijn kerk gaan vergaderen. Ziet, ik verkondig uw grote blijdschap die al den volken wezen zal. Maar het wordt nog persoonlijk toegesneden ook. En wat wordt dat rijk, hè? Wat wordt dat rijk in het leven van die herders? Die al den volken wezen zal, ja, dat is rijk. Dat is waar. Maar dan gaat die herder zeggen, dan gaat die engel tegen die herders zeggen, namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker. Welke is Christus de Heere in de stad Davids? O, wat een blijde boodschap. En dat voor zielen die zich net, dat is nog maar een ogenblikje geleden, geplaatst hebben gezien tegenover de majesteit van God, voor wie zij niet konden bestaan. Namelijk dat u heden geboren is, de zalig. Welke is Christus de Heere in de stad Davids? Blijde boodschap voor zielen die hun bedorven bestaan voor God hebben moeten inleven. Een blijde boodschap voor degenen die het eeuwig oordeel zichzelf hebben leren waardig keuren. O, wat die herders in deze ogenblikken hebben beleefd, dat is met geen pen te beschrijven. De zaligmaker geboren. En dat voor hen die meenden om te moeten komen. En dan de vraag, is er hier iemand die daar nou iets van af weet? In eens willensheid aan die voeten van die hoge God terechtkomen. Bukkend, buigend. Eén verwachting over te houden. Dat de Heere het oordeel vanwege mijn zonde gaat uitgieten. En dan, ziet, ik verkondig uw grote blijdschap. Die al den volken wezen zal, dan mag die ziel eens weten, bij dat volk, daar hoor ik bij. Want die engel die spreekt een persoonlijk woord. Die engel die zegt niet jullie. Nou, natuurlijk heeft die engel over al den volken gesproken. Maar dan gaat hij het op het persoonlijke toespitsen. Namelijk dat u. En hoeveel herders dat er geweest zijn, dat weten we niet. Staat er niet bij. Maar al zouden het er 5 geweest zijn, of 10, dan heeft hij tegen alle 5 of alle 10 dat woordje u gesproken. U. Dat is zo persoonlijk.
U is geboren de zaligmaker. U mag delen in de vervulling van de belofte. Oh, en die boodschap, dat geeft een moment tot verwondering als nog nooit eerder tevoren. Kun je het je voorstellen? Een ziel die meende om te moeten komen voor de majesteit van God. Wordt nu verkondigd zalig te zullen worden door de geboren zaligmaker. En als dat woord mag dalen in je ziel, ja, dan wordt er tegelijkertijd iets van die zaligheid ervaren. Oh, dan geeft dat zo'n, ja, zo'n verwondering in je hart. Dan mag er werkelijk kerstvreugde in je ziel worden ervaren. Dan mag het werkelijk kerstfeest worden. Dan liggen al de zonden eronder. Dan is er een kerstvrede in je ziel. Weet je, dan kun je die Mefiboset wel verstaan en begrijpen. Die meende ook om te moeten komen onder dat koninklijke recht van David. En dan gaat David spreken over weldadigheid te zullen doen. En dan komt hij met zijn neus op de grond. Dat gij nou omgezien hebt naar een dode hond als ik ben. De zaligmaker. Hij is, zegt die engel tegen die herders, voor u geboren. Hij is gekomen, hij is geboren. God heeft zijn belofte vervuld in de volheid van de tijd. Dat betekent op het moment, het ogenblik, waardoor de Heere in de stilte van de eeuwigheid al is bepaald. En dat moment, dat is nu aangebroken. Waarom? Wel om in de weg van een dadelijke en een lijdelijke gehoorzaamheid, ja die zaligmaker. Om in een weg van dadelijke en lijdelijke gehoorzaamheid het recht van God te gaan vervullen. En dan moest hij nu mens voor worden. Dan moest hij nu de menselijke natuur voor aannemen. Om verloren, maar ook verkoren zondaren te bevrijden van de zondevloek. Om verloren, maar verkoren zondaren te bevrijden van de zonde zelf. Maar ook te verlossen van de straf van de zonde. Om ze zo in een weg van recht met een drieënig God te verzoenen. O, wat een verkondiging. Van grote blijdschap. Namelijk. U heden geboren is, de zaligmaker. En als je nou met een paar woorden samen wil vatten wat die zaligmaker nu gedaan heeft en nog doet, dan brengt hij die zondaar van het grootste kwaad. Dat zijn mijn zonden. Tot het hoogste goed. Dat is de herstelde betrekking met een drie-enig God. Namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus de Heere. O, die engel die noemt hier de ambtsnaam van de zaligmaker. Christus. Christus. Die drie ambten bekleedt. Van eeuwigheid reeds. verordineerd, verkozen, aangesteld door zijn vader als profeet, als priester en als koning. En naar zijn godheid, zegt die engel, ja, is hij Heere. Dus wie ligt daar nou eigenlijk in die krib? Dat is de eigenaar van heel de wereld. Een mens die kan heel wat denken dat hij heel wat is. Dat dacht keizer Augustus ook. De goddelijke. Hij dacht dat heel de wereld moest dansen naar zijn pijpen. Maar wie ligt er nou in de krib? De eigenaar. Van heel de wereld. En als een mensheid als waar, moest hij bekwaam gemaakt worden voor zijn taak. En nu is hij, ja die engel die zegt het, dat is de boodschap. Hij is geboren. Waar? Ja, in de stad Davids. Micha heeft dat al aangewezen. Hij is geboren in Bethlehem. Nee, die engel is nog niet uitgesproken. Het zou maar een halve boodschap zijn geweest. Of niet? Nou, het was wel een hele boodschap, maar het zou... Ja, dan zouden ze nog met een groot gemis zijn achtergebleven. Daarna dat die engel was weer was opgetrokken, opgenomen in de hemel. Nadat die engelenzang vervolgens gestopt zou zijn. Dan zouden ze vervolgens nog met 1000 vragen achter zijn gebleven. Maar die engel is nog niet uitgesproken. En dit zal uw teken zijn. Gij zult het kindeke vinden, in doeken gewonden en liggende in de kribbe. Ja, maar waarom heeft die engel er dat dan aan toegevoegd? Wel omdat de Heere het weet, hoe dat het in het hart ligt. Die boodschap, o zeker, die is tot verwondering geweest. Maar wat willen die herders nu? Wat wil dat uitziende volk nu? Heb u er voor uzelf ook al een antwoord op gegeven? Ze willen die zaligmaker persoonlijk kennen. En nu doet de Heer in het leven van zijn volk, ook hier in het leven van die herders, geen half meer. Niet alleen de boodschap dat hij is geboren. En ook de boodschap dat hij in Bethlehem is geboren. Maar dan vervolgens ook de boodschap dat ze hem zullen vinden. Dat is de toezegging. En ook hoe en waar. In doeken gewonden. Was dat zo bijzonder dan? Nee, dat was gewoon. Een pasgeboren baby, dat wikkelde men, dat wond men in doeken. Maar als het nou gaat over de Zoon van God, als het nou gaat over de Heere, als het nou gaat over de eigenaar van heel de wereld, dan zou je toch denken dat hij met, nou ja, met satijnen klederen bekleed zou zijn. Nee, in doeken gewonden. En weet je waar je hem vinden kunt? Nee, niet in het paleis van Herodes. Maar je kunt hem vinden in de kribbe. In de voerbak. In jullie kribbe. In de kribbe. In jullie stal. Daar zult gij het kindeke vinden. Om dan te letten op de vierde gedachte. Wat deze prediking uitwerkte. We zullen gaan zingen. Zingen van Psalm 66, de versen 2 en 6. Al het aardrijk smeek u neergebogen. Het heft de schoonste psalmen aan. Gezangen die uw naam verhogen, de glorie van uw wonderdaan. En het zesde, door s hoogsten arm het geweld onttogen, zal ik genoopt tot dankbaarheid verschijnen voor zijn heilig ogen met offers aan hem toegewijd. En wat daar volgt in de versen 2 en 6 van de 66ste psalm, terwijl we zingen, wordt er gecollecteerd. Wat een wonderlijke weg, hè? Die herders, bij niemand in tel. En zij krijgen de boodschap. De meest blijde boodschap die tot dusver heeft geklonken. Namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker. Welk is Christus de Heer in de stad Davids. Teken waar ze hem vinden kunnen. Aangewezen waar ze hem vinden kunnen. Dat was een onderdeel van de boodschap. Nee. Ze hoefden niet naar het paleis van Herodes in Jeruzalem. Dat was een adres waar alleen maar hoogwaardigheidsbekleders durfden aan te kloppen. Denk maar aan die wijzen uit het oosten. Die durfde daar wel aan te kloppen. Dat waren mannen van stand. Maar deze herders niet. Nee, die hoefden niet naar het paleis van Herodes. Die hoefden ook niet naar de Joodse raad. Maar ze mochten gewoon de gang gaan maken naar hun eigen stal. En ze mochten gaan buigen aan die eigen kribbe. Nee, het was geen zoektocht. En die stal, ja, die was nou voor de eigenaar van al het geschapene, voor de Heere. Niet te vuil, niet te donker, niet te min. Daar wilde de eigenaar van de hele wereld nu geboren worden. Waarom? Wel, opdat hij bereikbaar zou zijn voor de meest verachten van het land. Zijn ze gegaan? Die herders? Ja, die zijn gegaan. Nadat ere zij God, na die engelenzang, zijn ze gegaan. Nee, ze hebben toen die engelen zijn weggevaren naar de hemel en toen het weer donker is geworden, hebben ze niet tegen elkaar gezegd, nou, we zullen wel eens kijken wanneer het beste uitkomt. Ze hebben ook niet tegen elkaar gezegd, we zullen eerst eens wachten tot een beetje licht wordt in de natuur. Nee, we lezen in het 16e vers. En ze kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. Ja, dat was nog in dezelfde nacht. Kon niet langer wachten. Nee, niet tot morgenochtend. Kon niet langer wachten. En weet u waarom niet? Ja, ze hadden die zaligmaker toch nodig. Hebt u zojuist gezegd. Ja. Ze hadden die zaligmaker nodig. En daarom konden zij niet langer wachten. Maar weet u dat er ook nog een andere reden was? Die zaligmaker die kon niet langer wachten. Het was zijn tijd. Hij wilde zich aan verloren zondaren openbaren. En daarom staat er, en zij kwamen met haast. Wat dat nou betekent? Ze werden door hem, die daar in die doeken gewonden in de kribbe lag in hun stal. Ze werden door hem getrokken. Je zou zeggen, die herders die konden zich niet langer bedwingen. Ze moesten en ze zouden naar hun stal, naar die krib. Maar weet u, hij, dat kindeke, die zaligmaker, wat daar in die krib lag. Hij kon zich niet langer bedwingen. De meerdere van Jozef. Die ligt hier in de krib. De meerdere van Jozef. En de kinderen die kennen de geschiedenis van Jozef wel. Op een ogenblik dan staan daar die broers voor hem. Diep ongelukkig. Diep ongelukkig. Wat zal ons nu overkomen? Teruggehaald. En door de mannen van die onderkoning, van die heer, van die man teruggehaald. En dan blijkt dat die beker in de zak van Benjamin zit. Teruggehaald, teruggeroepen. Onder, daarbij bij Jozef gebracht. Oh, daar zitten ze, daar staan ze voor Jozef. Diep ongelukkig. Schuldbewust, ja, maar ze hadden toch die beker niet in die zak gestopt? Nee. Maar de Heere gaat terugleiden. Wat bedoelt u? De Heere die laat ze daar als het ware in een ogenblikje tijd zien. Wat er jaren geleden is gebeurd, wat ze jaren geleden hebben gedaan. Grote zonde, hun broer verkocht naar Egypte. En al die tijd die leugen naar hun oude vader in stand gehouden. Daar staan ze. O, de Heere die komt terug in het leven van die broers. Daar staan ze. O, die Heer van Egypte. Ongelukkig. Schuld. Bewust. En wat staat er dan te lezen in die geschiedenis? Toen kon Jozef zich niet bedwingen. Ik ben Jozef. En zo kon Jezus zich niet langer bedwingen. Hij heeft de zijnen tot zich getrokken. Hij heeft de zijnen aan zijn voeten gebracht en zich aan hen geopenbaard. Hij kon zich niet langer bedwingen. En dat hij het was, oh, dat leed geen enkele twijfel. Hij liet het zien aan de tekenen die die engel had genoemd. En die tekenen waren als het ware sprekende tekenen. In doeken gewonden, ja in jullie stal, in jullie kribbe. O, door middel van al die kenmerken heeft die zwijgende Jezus in die kribbe toch gesproken. Wat heeft hij gezegd dan? Ik ben het. Ik ben uw zaligmaker. Ik ben uw koning. Nu ziet u mij in mijn schoonheid. In zijn schoonheid. In die stal. In die voerbak. Nu ziet u mij in mijn gewilligheid. Om goddelozen met God te verzoenen. Oh, wat een verwondering, hè? Om te beginnen die boodschap van die engel. En dan te luisteren naar die engelenzang. Die engelen die daar in koor zingen tot eer van God. Maar dan ook mogen zingen over dat welbehagen wat die grote God nu in mensenkinderen heeft. En dan tot de grootste verwondering, ze mogen die blik slaan in die kribbe. Daar lag de zaligmaker, waar de kerk van het Oude Testament nu 40 eeuwen lang naar heeft uitgezien. Daar lag hun zaligmaker. Hun zaligmaker. Leed geen twijfel. Die hen, ieder persoon, met God zou verzoenen. En hoe dat gestalte zou krijgen, ach, dat lag voor hen verborgen. Dat wisten zij toen nog niet. En dat dat zou gaan in een weg van diepe vernedering. Dat hij zijn leven zou gaan geven, als die goede herder. Dat hij zijn leven zou gaan geven voor verloren schapen. En dat de kerk de voetstappen van die herder moest gaan drukken. Ach, dat lag voor hen verborgen. Mijn volk. Ja, we gaan eindigen, maar hoe is het nu? Is die zaligmaker voor u persoonlijk al onmisbaar geworden? Ja, maar wanneer wordt hij dan onmisbaar? Weet u, als ik ga leren dat ik uit de werken van de wet niet meer zalig kan worden, dat ik als een rijke jongeling de hemel niet binnen zal kunnen gaan, en dat mijn eigen gerechtigheden geen grond voor de zaligheid kunnen zijn. Want de Heere die gaat door de twistingen van zijn geest zijn volk van al die gronden afbrengen. Ja, zeker, het gaat dwars tegen mijn eigen vlees in. Want we moeten gaan leren dat we geen vrienden zijn. We moeten gaan leren dat we vijanden zijn. We moeten gaan leren dat goddelozen met God verzoend zullen worden. Ja, maar die wet dan? Jazeker, die moet onderhouden worden. Zeker. Maar die geboden van de wet, die zijn geen sporten van een ladder waarmee ik de hemel kan inklimmen. Maar die heilige wet, die is nu een tuchtmeester tot Christus. En dan wordt diezelfde heilige wet, die wordt een richtsnoer om naar te leven. Een leven van dankbaarheid. En mijn onbekeerde medereiziger. Kerstfeest. Is het al feest geworden? Hoe vieren we dat kerstfeest? Met een beetje gezelligheid en een beetje licht. Dat is geen echt feest, hoor. Nee. Want zo kerstfeest vieren, dan is er geen plaats voor Jezus. O, wat zijn we nameloos arm als het enkel en alleen maar om sfeer en om gezelligheid, om kunstlicht en om eten en drinken gaat. O, laat het dan toch tot u doordringen. Buiten die Jezus die daar in die kribbe van Bethlehem, in die beestenstal, is neergelegd. Geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. O, hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo'n zaligheid, waar die engel over gesproken heeft, en waar die herders iets van genoten hebben. Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen? O, laten we er dan toch acht op slaan. Om nu die grote koning van de kerk nederig te voeten vallen. Die herders, ach, die zijn dan niet blijven staan, hoor. Die zijn door dat lage deurtje naar binnen gegaan. En die zijn op de knieën terechtgekomen. Daar bij die kribbe. En daar op de knieën hebben ze zich mogen verwonderen in hun zaligmaker. Het was een blijde boodschap. Hebben we begrepen voor wie? Voor hen die nu uitzien naar de vervulling van de belofte. Voor hen die het ingeleefd hebben buiten en zonder deze zaligmaker, is het voor eeuwig kwijt. En dat is nog rechtvaardig ook. Zulke zielen, die zullen op Gods tijd met die herders uit die velden van Efrata mogen vinden. Zulke zielen, die zullen die zaligmaker met geloofsarmen mogen omhelzen. Om het dan een Simeon na te mogen zingen. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Amen. Zingen wij nu tot slot van de lofzang van Maria, het vierde en het zesde vers des Heeren, arm is sterk. En het zesde, hij heeft na lang geduld. En wat daar volgt, het vierde en het zesde van de lofzang van Maria.
Verheft nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heeren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.